Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de profetie van Micha. Micha, een der kleine profeten. Wat zeg ik om u tijd te geven om het op te zoeken, want het is moeilijk, hè? Om hem te raken. Het zijn maar een paar bladzijden in de Bijbel. Micha. Dat is inderdaad het Oude Testament. Micha, hoofdstuk 4. En ik lees vanaf vers 1, waar staat: maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen de krijg niet meer leren. Maar ze zullen zitten, en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die ze verschrikken, want de mond des Heren der Heerscharen heeft gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods, maar wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze Gods, eeuwiglijk en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen, en haar die verdreven was vergaderen, en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk, en de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, er zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan, dat u smart als vaat van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leid smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw, want nu zult gij wel uit de stad heen gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen: laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des Heeren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw horen ijzer maken en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun lieder gewin de Heere verbannen, en hun vermogen de Heere der ganse aarde. Nu rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen, zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Tot zover. En dat was dan een heel hoofdstuk, iets meer dan een heel hoofdstuk, uit dit tamelijk onbekende Bijbelboek. Maar het neemt echter niet weg dat we hierin toch enige verzen gelezen hebben die op zichzelf wel degelijk bekend zijn. In ieder geval het laatste vers dat ik gelezen heb, namelijk in Micha 5 vers 1, is natuurlijk bekend, al lezen wij dat gewoonlijk niet midden in de zomer, maar midden in de winter, dus we zitten een half jaar scheef, denk ik dan maar, voor het gemak. Maar het is in ieder geval een bekend vers, want het is het vers waaruit wij duidelijk leren, want we weten dat ook trouwens achteraf, dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem en in de velden van Ephrata, zoals hier nou eenmaal staat. Maar ook de eerste verzen van dit hoofdstuk zijn bekend. De verzen over de berg Sion, die verheven zou worden, en waarin gezegd wordt dat de volkeren der aarde zullen verzameld worden en zullen zich wenden tot Jeruzalem of tot Sion, waarbij vanuit Sion de wet zal uitgaan en waarbij het woord des Heren zal uitgaan uit Jeruzalem, en waarin ook gezegd wordt dat zwaarden geslagen zullen worden tot spaden en spiezen zullen gemaakt worden tot sikkelen enzovoorts. En er staat er: en zij zullen de krijg niet meer leren, aan het eind van vers 3. Wel, deze woorden kennen we waarschijnlijk ook, maar dat is waarschijnlijk niet omdat ze hier in Micha 4 staan, maar omdat ze ook voorkomen in Jesaja, met name Jesaja 2. zijn bijna dezelfde woorden, zodat we nog altijd ons bezig kunnen houden met de vraag wie het van wie heeft overgeschreven. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat deze woorden in de schrift dus inderdaad herhaald worden. En dat betekent dat we er ook grote aandacht aan zouden moeten geven. Dat wordt gewoonlijk ook gedaan omdat deze woorden tot de verbeelding spreken. Immers, het spreekt tot de verbeelding dat hier gezegd wordt dat wapentuig zal gerecycled worden, want daar komt het op neer, zal opnieuw omgesmeed worden. Het materiaal wat eerst dienst deed als oorlogstuig zal gebruikt worden voor agrarische bestemming. Dus bestemming blijft ongeveer gelijk. Alleen worden niet mensen mee bewerkt, maar wordt de aarde ermee bewerkt. En dat was natuurlijk eigenlijk ook de bedoeling. Maar hoe het ook zij, het spreekt tot de verbeelding van de mens dat dit gebeurt. En zeker zou dat zo zijn wanneer wij beseffen dat eigenlijk de hele economie draait om maar één ding, dat is de wapenindustrie. Daar komt eigenlijk alles op neer. Ik hoef je dat geloof ik niet uit te leggen, dat heeft er geen enkele zin om dat nou te doen. Maar het is goed om je dat te realiseren, dat er geen enkele industrie ter wereld zo belangrijk is als juist deze wapenindustrie. Daar draait het allemaal om. En het is bijna onvoorstelbaar dat hier gezegd wordt dat eens die situatie anders zal zijn en dat niet de wapenindustrie, maar de agrarische sector de belangrijkste zal zijn. Sterker nog, die hele wapenindustrie zal zelfs niet eens meer bestaan. Men zal omgeschoold moeten worden, denk ik, of zo. Maar in ieder geval, het is een totale ommekeer in de wereld en in de verhouding tussen de volkeren. En zelfs moeten we vaststellen dat het een gevolg is van de ommekeer die ook plaatsvindt in de levens van de mensen. Want wat we hier vinden is niet een beschrijving van wat mensen ooit tot stand zullen brengen of zouden moeten brengen door demonstraties of iets dergelijks, door vredesbeweging of zoiets. Want dat komt hier allemaal niet voor. Integendeel, we vinden hier een tamelijk simpele en daarom ook zo eenvoudige beschrijving van wat tot stand zal gebracht worden door de Heer zelf en door zijn Messias. Want daar komt het op neer. We hebben niet een voorbeeld wat wij zouden moeten navolgen of iets dergelijks. Maar integendeel, we vinden een beschrijving van wat God zelf via zijn zoon, via zijn koning, tot stand zal brengen. En dat is precies wat hier vermeld staat in deze woorden. Dat in de toekomst, op zeker moment, de volkeren der aarde geregeerd zullen worden vanaf één plaats, namelijk vanaf Sion, oftewel vanuit Jeruzalem. En dat door het woord des Heren de volkeren geleid zullen worden. En een van de eerste dingen die dan beschreven worden, is dat het woord des Heren ingang zal vinden. Het woord van God, de Bijbel kun je rustig zeggen. Maar dat de kennis van God ingang zal vinden in de mensheid in het algemeen, onder de volkeren. En dat aan de andere kant deze vijandschap die er nu allerwege in de wereld bestaat, vooral tussen de volkeren, dat die vijandschap niet meer bestaan zal, omdat de volkeren ook elkaar gevonden hebben wanneer zij de Heer der Heerscharen, gevonden hebben. Het is het eenvoudige principe namelijk dat als een mens komt tot zijn schepper en komt tot geloof dus in de Heer Jezus Christus, dan ontmoet hij daar ook allen die met hem datzelfde geloof deelachtig zijn, om het dan eens met de Statenvertaling te zeggen. En dat betekent dat daar inderdaad de vijandschap teniet gedaan is. Ik zou bijna gezegd hebben zal zijn, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel inderdaad is. Zo staat het namelijk ook bijvoorbeeld in Efeze 2, waar beschreven wordt dat diegenen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus geen vijandschap meer kennen, maar in tegendeel met elkaar verbonden zijn, doordat zij het leven delen van dezelfde God, van dezelfde Christus. Waar uitdrukkelijk staat dat de vijandschap in zijn vlees teniet is gedaan en waarin de gelovigen met elkaar vrede hebben. Als u goed bent ingelicht, dan weet u dat het schriftgedeelte spreekt over met name de verhouding tussen Jood en Heiden, maar dat is de meest spreekwoordelijke vijandschap die nou eenmaal in de schrift bestaat. En als zelfs die vijandschap is weggenomen, dan betekent dat feitelijk dat alle vijandschap is weggenomen, hoe dan ook. Dat is wat de schrift leert. En dat wordt geleerd in verband met onze dagen, natuurlijk. Het wordt geleerd in verband met gelovigen. Maar we dienen te bedenken dat in de toekomst de volkeren der aarde op een bepaald moment slechts zullen bestaan louter uit gelovigen. Hoe lang dat duurt, weet ik niet. Het is waarschijnlijk, het is in ieder geval één generatie, zo zou je moeten rekenen. Maar het is in elk geval zo dat na de wederkomst van Christus, wanneer alle machten op aarde aan hem zullen onderworpen zijn, dat dan op de aarde nog uitsluitend gelovigen wonen, die dan ook de 1000 jaren, het millennium, binnengaan. In die 1000 jaren worden weliswaar mensen geboren, mensen die geboren worden, net als u en ik, als zondaren, mensen die misschien ook niet tot geloof komen, en daarom zullen later wel degelijk ongelovigen op aarde zijn, maar het begint in ieder geval in die dagen met een wereldbevolking die bestaat uit louter christenen. Nou ja, Israëlieten had ik ook kunnen zeggen, maar ik moest even gauw kiezen en ik wist niet zo gauw wat ik zeggen zou. Maar louter gelovigen dus. En ik bedoel dus, mensen die geloven in de Heere Jezus Christus. Die geloven dat Jezus de Messias is. En dat maakt hen inderdaad tot christenen. Hè? Ja, nou ja, dat is een Grieks woord. Je kunt het vertalen, dan klinkt het voor anderen weer wat vriendelijker. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Hè? Het gaat er dus om dat dan slechts gelovigen op aarde zullen zijn. Die, en er staat er ook inderdaad, dat staat van de berg van Jeruzalem, de berg van het huis des Heren, dat hij zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien, zegt Micha 4 vers 1. Dat betekent niet primair dat de berg van Jeruzalem, waarschijnlijk moet hier verstaan worden natuurlijk Sion, de berg Sion, dat betekent niet dat de berg Sion nou ineens de hoogste berg op aarde is. Dat is wel eens wat men ervan maakt, en dat komt omdat men deze term, deze uitspraak hier in vers 1, een geografische toepassing geeft. En dat is eigenlijk het laatste waar je aan zou moeten denken. Want of die berg echt de hoogste is in aantallen meters, dat is nog maar zeer de vraag. Want daar is geen expliciete uitspraak over te vinden in de schrift. Dat wil zeggen, ik heb hem nooit gevonden. Want het moet duidelijk zijn dat we hier geen aardrijkskunde leren. Ook niet messiaanse of millennianistische aardrijkskunde of iets dergelijks. Maar het moet duidelijk zijn dat hier een beschrijving gegeven wordt van de functie van deze berg Sion. En die functie is dat het de plaats is waar de troon van de Messias staat. Daarom is het de hoogste berg. En of dat in meters is, wel, dat maakt helemaal niks uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de koning der koningen, de heer der heren, kortom, de heiligheid der heiligheden, of hoe het allemaal heten mag, de Heer Jezus zelf dus, zijn troon zal hebben op die berg. En daarom is die berg zo hoog. En vele volken zullen tot die berg gaan, namelijk omdat het huis des heren daar staat. Het heet niet voor niks de berg van het huis des heren in vers 1. De berg van het huis van Jehovah zelf. Want de Heere zelf, de God van Israël, zal daar zijn troon hebben. En zal vandaar heersen over de heidenen. Er staat dan ook in vers 2. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs. Want de Heere is uiteraard de God Jacobs. Opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want de bedoeling is natuurlijk dat de mens in het algemeen onderwezen wordt in de wegen des Heren. En niet als theoretische kennis natuurlijk, maar het is de bedoeling dat de mens onderwezen wordt in de wegen des Heren, opdat hij ook in die wegen zou wandelen. Opdat hij de weg zou gaan die de Heer zelf bepaald heeft. Daar gaat het natuurlijk om. Er zijn maar weinigen, helaas, Die dat beseffen en die beseffen dat bijbelstudie, de bestudering van het woord van God in het algemeen, niet tot doel heeft het verzamelen van theoretische kennis, maar het heeft tot doel dat de mens geschikt gemaakt wordt, de gelovige uiteraard, geschikt gemaakt wordt om in die weg des Heren te wandelen. Als hij die weg niet kent, kan hij hem in ieder geval niet gaan. Je kunt hem natuurlijk ook kennen en hem vervolgens toch nog niet gaan, dat kan natuurlijk ook, maar goed. Doet er niks aan af dat als men die weg niet kent, kan men hem niet gaan. Men zal hem moeten leren. En het bijzondere is, en we hebben daar op deze plaats al zo dikwijls over gesproken, het bijzondere is dat de weg des Heren zo duidelijk geïllustreerd is, zo duidelijk geleerd wordt in de schriften. Het is namelijk de weg die leidt tot een verhoging, maar die gaat via de vernedering. Men schijnt dus de verkeerde kant op te gaan, maar het is toch de goede kant. Het schijnt een weg te zijn die naar beneden loopt, maar in werkelijkheid ligt het eindpunt vele malen hoger. Dat is die weg waarvan we ook gezegd hebben dat het is de weg door de ballingschap heen. Het is ook de weg die leidt door de dood. Het is ook de raad Gods, waar we bij gelegenheid over gesproken hebben. Maar hoe dat ook zij, het is die weg, of het zijn die wegen die God bekend maakt. En de bedoeling is dat wij die wegen niet alleen kennen, maar dat wij die wegen ook inderdaad zouden gaan en in zijn paden zouden wandelen. Ik heb al gesproken aan het begin van deze middag over het licht wat aan ons verschenen is. En de schrift zelf zegt dat het woord van God een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Licht heb je niet nodig als je niks doet en als je geen stap verzet. Als je alleen maar op je plaats blijft zitten en anders niks. Als je alleen maar die positie kent, dan heb je helemaal geen licht nodig. Licht is nodig om inderdaad de weg te vinden. Dat wil zeggen, de weg die de Heer voor ons heeft bepaald. En bovendien is dat licht er om ons bij te lichten in verband met de werken waarin wij zouden wandelen. De goede werken van de gelovigen. Dat licht heeft een heel praktische functie. Het is ook duidelijk dat de Heer dat in het Johannesevangelie uiteenzet. Daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar in het Johannesevangelie gaat het helemaal over dat licht wat in de wereld verschijnt. En de Heer zegt tegen de omstanders, zegt, jullie zijn in duisternis en jullie weten niet van waar je komt. Je weet zeker ook niet waar je heen gaat. Je kent alleen maar duisternis. En de Heer zegt, en ik ben licht en ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet dus ook waar ik heen ga. Want ik ben van boven, zegt hij. En dus ga ik ook weer naar boven. Maar gij weet niet van waar gij zijt. En er wordt er nog gediscussieerd over de weg van Israël en van de Israëlieten, en zeker van de ongelovige tijdgenoten van de Heer Jezus. Zij leven in duisternis en ze weten niet waar ze vandaan komen en kennen daarom hun bestemming ook niet. Ze zijn verdwaald hier. En de bedoeling van het licht wat wij ontvangen hebben, wat op onze weg schijnt en wat een lamp is voor onze voet en ons licht en een licht is op ons pad, is dat wij zouden weten van waar wij komen en waarheen wij onderweg zijn. En dus ook opdat wij onze plaats in het heden zouden kennen. Als we in het licht zijn, als we het licht kennen, dan voorkomt dat licht bijvoorbeeld dat wij dingen doen die niet gedaan moeten worden. En dat wij een weg gaan die niet gegaan zou moeten worden. En andersom, het leidt ons in het doen van die dingen die wel gedaan moeten worden. Hadden wij niet gedacht, maar het is wel de bedoeling. En het leidt ons ook in de weg die wij gaan moeten. Een weg die we ook niet gedacht hadden, maar die er wel is. En daar gaat het om. Daar is het licht voor. Een van de voorbeelden van dat licht vinden we ook in de eerste plaats natuurlijk wanneer in het Oude Testament wordt aangekondigd de sterren die uit Jacob zou voortkomen. Dat was meneer Biliam die dat vertelde, dat een ster zou voortkomen uit Jacob. Dat is ongetwijfeld een wat bedekte profetie, in ieder geval over de eerste komst van Christus. En u vindt daar ook zijn tegenhanger in de ster, de bekende ster van Bethlehem. Daar zitten we weer een half jaar mis natuurlijk. Maar goed, dan zijn we toch weer bij Bethlehem terecht. Die ster van Bethlehem die immers de wijzen leidde. Op een weg die ze ook niet verwacht hadden overigens. Ik weet niet of u zich dat al eens gerealiseerd hebt. Het is leuk om het even aan te halen. De wijzen zagen ooit een ster en ze waren wijs en ze vroegen zich af waar het licht toe diende. En waar het hen zou brengen. En zij gingen naar Jeruzalem, want zij leerden dat de koning der Joden geboren was. En toen kwamen ze in Jeruzalem en toen waren ze verkeerd. Het was bijna goed. De koning der Joden was er inderdaad. Die Messias was inderdaad gekomen. Hij bleek echter ergens anders te zijn. En bleek een andere weg te gaan dan die zij verwacht hadden. En daar was weer een ster, of de ster, ik weet niet of het dezelfde was, maar het doet er niet toe. Maar er was weer de ster, het licht wat scheen en wat hen leidde naar die andere plaats, namelijk niet Jeruzalem, maar Bethlehem, naar die andere stad Davids. Altijd leuk, want er zijn er twee die zo heten, stad Davids. En in plaats van Jeruzalem werden ze gebracht naar Bethlehem. Daar gaat het hier trouwens ook om. Ik weet niet of je gemerkt hebt wat een merkwaardig stuk ik gelezen heb en hoe merkwaardig ik het eruit gesneden heb als het ware. Want ik ben begonnen te lezen over Jeruzalem, Sion in hoofdstuk 4 en ik ben geëindigd met te lezen over Bethlehem. Daar vinden we precies hetzelfde verhaal terug. We hadden het over Jeruzalem. Daar zou die koning moeten zijn. Maar in plaats daarvan komen we terecht in Bethlehem. Hij bevindt zich dan toch tijdelijk moet ik zeggen, maar hij bevindt zich dan toch op een andere plaats. Daarom is het nuttig dat de mens onderwezen wordt in het algemeen in de wegen des Heren en in die paden opdat wij dus die paden zouden wandelen. is het algemeen noodzakelijk. Dat is nu noodzakelijk, dat is in het verleden altijd noodzakelijk geweest. Daar hoef je het Oude Testament maar voor te lezen. En het zal ook blijken dat in de toekomende bedelingen, zelfs na de wederkomst van Christus, het nog steeds noodzakelijk is dat de mens wordt onderwezen, in het algemeen, maar dat hij wordt onderwezen in het woord van God in het bijzonder. Dat blijft dus ook altijd zo. Want je moet de weg kennen. Hoe dan ook, die weg zal onderwezen worden in de toekomst vanuit Sion, dat staat er uitdrukkelijk, vanuit de berg des Heren en ten huize van de God van Jacob. Dat staat in vers 2 van Micha 4. Dat is ook heel aardig dat er staat God van Jacob, de God Jacobs, hè, in plaats van God Israëls. Want meestal staat er de God Israëls. Maar er staat God Jacobs, dat is van groot belang, want dat belet ons om slechts een geestelijke betekenis aan deze woorden te geven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Als er Israël staat, kun je daarvoor altijd nog lezen de kerk. Velen doen dat ook bijna onbewust en vanzelfsprekend. Maar als er Jacob staat, kun je dat in elk geval niet doen. Dat betekent dan ook dat deze profetie niet slechts op de kerk of de gemeente van toepassing gebracht zou moeten worden. Je zou het een beetje kunnen doen, maar je kunt het beter helemaal even niet doen. Want er staat Jacob. Het gaat hier inderdaad om het natuurlijke Israël, de natuurlijke erfgenamen. Ik zei niet afstammelingen. Maar ik zei, de natuurlijke erfgenamen van Jacob, het gaat om dat aardse volk met zijn aardse bestemming, met zijn aardse land en ook met zijn aardse koninkrijk en daarom aardse toekomst. Wel, het is die God die vanuit, die God van Jacob, die vanuit Jeruzalem en vanuit Sion zijn woord zal onderwijzen, niet alleen aan Israël, maar aan alle volkeren. Er staat het dan ook in vers 3, hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Tot verre toe. En dat verre, dat staat in het algemeen ook voor heidenen. Dat zijn namelijk degenen die verre zijn. Er staat drie keer dat het om de volkeren gaat. Volken, heidenen, namelijk degenen die verre zijn. Die volkeren namelijk, die grote machtige volkeren, grote machtige heidenen zijn het, die zullen door de Heer onderworpen worden in de dagen van zijn wederkomst, in de dagen van zijn toekomst, zal ik dan maar zeggen, met als resultaat de oprichting definitief van zijn Messiaanse Rijk, waarin dan hun zwaarden geslagen worden tot spaden en hun spiezen tot sikkelen, en waarin de oorlog, de krijg, niet meer geleerd zal worden. Dat betekent dat deze vijandige volkeren inderdaad onderworpen zullen worden en dat de Heer zelf zijn heerschappij, zijn koninkrijk over hen zal vestigen. En u weet hoe dat zit. Dat koninkrijk wordt slechts gevestigd, eigenlijk uitsluitend over gelovigen. Dat betekent dan ook dat bij die gelegenheid de ongelovigen uit of van de aarde zullen worden weggedaan. Maar goed, op dat detail ga ik niet in. Dat komt bij een andere gelegenheid wel. Wat hier nu staat, is in de volgende vers, is een beschrijving van de rust, zou je moeten zeggen, die Israël ingaat. Een rust nadat een einde gekomen is aan de ballingschap en aan het lijden van Israël. Er staat namelijk in vers 4, zij zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Het is heel eigenaardig dat het zo bij elkaar staat, de wijnstok en de vijgenboom. Dat staat er niet alleen om de letterlijke betekenis, hoewel het ongetwijfeld ook letterlijk waar is, maar dan weet ik nog een paar andere bomen waaronder men zou kunnen zitten en je zou ook onder een parasol kunnen gaan zitten of zo. Maar er staat wijnstok en vijgenboom. Wel, dat men eronder zit, veronderstelt dat men in de schaduw daarvan zit. En het zit in de schaduw, betekent dat er een einde gekomen is aan de hittige toorn. Dat er tijden van verkoeling gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Ik citeer dus maar even uit, wat is het, Handelingen 3 of zo, hè? Ja, nog een paar plaatsen, maar daar staat dat ook, hè? Tijden der verkoeling, tijden van schaduw. Denk je ook maar eens aan Jona onder zijn verdek, dan wel onder de wonderboom. Maar hoe het ook zij, er wordt hier gezegd dat degenen die in dat koninkrijk zullen leven, zullen zitten in die schaduw. Dat zal wel letterlijk zo zijn, maar het is bovenal natuurlijk overdrachtelijk waar. Want de wijnstok is altijd een uitbeelding van het verbond met Abraham. Ik moet het altijd wat kort zeggen, hè. Maar de wijnstok is een uitbeelding van het verbond met Abraham. En het verbond met Abraham houdt in dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Oftewel, dat een gelovige eeuwig leven zou ontvangen. Want het verbond met Abraham hield in dat de gelovige Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. En dus ook eeuwig leven zou ontvangen. Het staat in het Oude Testament, het wordt zelfs in het Nieuwe Testament vele malen uitgebreid verklaard. Wel, de wijnstok is daar een beeld van. Eigenlijk is het zo dat de wijnstok een beeld is van Abraham zelf, als voorbeeld van de gelovigen, terwijl de ware wijnstok dan natuurlijk volgens Johannes 15 een type is van Christus, die immers het zaad Abrahams is. Het is niet eens een verschil, maar het is eigenlijk een overeenkomst. Het gaat erom dat de dingen die van de wijnstok gezegd worden, vervuld worden via Christus. Als er dus staat, ze zullen zitten ieder onder zijn wijnstok, dan zou je nog kunnen zeggen, ze worden overschaduwd door Christus, door de Messiaans. De Allerhoogste zal hen overschaduwen. Dat staat ook ergens letterlijk. Nou, in ieder geval in Openbaring, maar in het Oude Testament ook wel, hoor. Dus de wijnstok is een beeld van het verbond met Abraham, de belofte dus eigenlijk van eeuwig leven op grond van geloof. En de vijgenboom is, dat is wat moeilijker uit te leggen in de gauwigheid, maar de vijgenboom staat voor stoffelijke zegeningen. Ik zou het iets anders moeten zeggen, de wijnstok staat namelijk voor geestelijke zegeningen, voor eeuwig leven, voor onvergankelijk leven, voor een nieuwe schepping enzovoorts. En de vijgenboom staat meer voor de zegeningen die men ontvangt hier in dit leven. Nog in deze oude wereld. Staat voor alle zegeningen die een mens ontvangt voor de jongste dag, om het maar eens zo te zeggen. In het algemeen is het zo dat de vijgenboom ook gebruikt wordt als beeld voor de Joodse staat. Dat is vanzelfsprekend, omdat het Joodse volk, de Joodse staat als zodanig, geacht wordt te bestaan bij de gratie van God zelf. En het wordt geacht te leven uit stoffelijke zegeningen die de Heer aan dat volk in het land zou geven. En in een wat breder verband moet gezegd worden dat de vijgenboom niet alleen maar een beeld is dus van de Joodse staat, maar ook zeker niet speciaal levend onder de wet. Het is een uitbeelding van alle stoffelijke zegeningen die de Heer geeft, zolang als deze oude schepping bestaat. Denkt u maar aan de vijgenboom zoals die zo vaak in de Bijbel voorkomt, maar zeker we zouden daarbij moeten bedenken dat de vijgenboom zo ongeveer, niet de eerste boom is die genoemd wordt, maar wel bijna. Behalve de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Wel, na die twee bomen is de vijgenboom inderdaad de eerste die in de Bijbel genoemd wordt. En is daar een uitbeelding van aardse zegeningen. Nou, andere keer hebben we het daarover verder. Maar als we dus de wijnstok en de vijgenboom samen vinden, betekent dat deze mensen die onder die wijnstok en vijgenboom zitten, gezegend worden met geestelijke zegeningen via de wijnstok en met aardse zegeningen waarvan de vijgenboom de uitbeelding is. Kortom, het ontbreekt hen aan niets. En daarmee is meteen verklaard waarom alle andere bomen verder ontbreken. Hiermee is in principe alles gezegd. Men leeft uit al wat God geeft. En men zit daar, men is daaronder in rust, men leeft immers uit ontvangen zegeningen en daarom staat er ook en er zal niemand zijn die ze verschrikken, want de mond des Heren, der Heerscharen, heeft gesproken. En zo is het maar net, de Heer heeft deze dingen beloofd en hij heeft via zijn woord, via de woorden des eeuwigen levens, via zijn woord heeft hij hen deze dingen geschonken. Dat betekent niet alleen dat hij het beloofd heeft, maar het is nu eenmaal zo dat in het woord van God scheppende kracht zit. En als God dus beloofd heeft, betekent dat tegelijkertijd als het ware de belofte vaststaat en vervuld wordt. Of in ieder geval begint vervuld te worden. Hij spreekt en het is er. Niet hij spreekt en nou is er wat beloofd wat in de toekomst ontvangen zal worden. Nee, het is veel zekerder. God spreekt en daarmee vindt het ook plaats. Daarmee worden de dingen concreet. Woorden des eeuwige levens wil dus ook zeggen dat het woorden zijn die eeuwig leven in zich bergen. Die het eeuwig leven met zich meebrengen. Vandaar dan ook dat het zo is dat als wij het woord van God aanvaarden, in ons opnemen, kortom als wij het geloven of gehoorzamen of hoe dat maar heten mag, als wij dat woord in ons opnemen, dan zou je kunnen zeggen, dan ontvangen wij daardoor eeuwig leven. Maar het is beter om te zeggen waarschijnlijk, dan ontvangen wij daarmee eeuwig leven, want dat is hetzelfde. Daar is helemaal geen verschil tussen. Het is ook ongetwijfeld zo, maar dat is nou het onderwerp niet, maar het is ongetwijfeld zo, naarmate wij zijn woord geloven en aanvaarden, naar diezelfde mate ontvangen wij eeuwig leven. Ja. Je kunt ook naar de oude mens weinig of veel leven hebben, toch? Of niet? Ja, dat kan. Ik zie enkele mensen knikken, dus het kan. Hè? Ja. Nou, zo is het nou maar net met eeuwig leven ook. Je kunt er weinig van hebben, je kunt er veel hebben. Het kan een actief leven zijn, het kan een tamelijk passief leven zijn. Maar het is recht evenredig met het woord wat wij ontvangen hebben. En met onze bereidheid om het woord te geloven en te gehoorzamen. Nou, hoe het ook zij, de mond des Heren der Heerscharen heeft gesproken. Hij heeft niet alleen deze belofte gedaan, maar door zijn woord heeft hij het ook tot stand gebracht. Een paar versen terug werd geschreven over grote volken die gericht zouden worden en machtige heidenen die bestraft zouden worden. Maar u weet toch hoe het zou gebeuren? Door het zwaard dat uit zijn mond zou uitgaan, of door zijn adem. Hij zal tot hen spreken in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij hen verschrikken. Door zijn woord namelijk. Ook de verlossing voor de gelovigen die dan op aarde leven komt tot stand doordat God spreekt. Want door zijn woord geeft hij leven aan degene die gelooft. Maar door hetzelfde woord brengt hij oordeel over de ongelovigen. En daarom zijn deze dingen zeker. Want de mond des Heren der Heerschaar heeft gesproken. Nou weet ik wel wat ik nu ga doen, zou ik niet moeten doen. Maar ik neem een grote sprong naar het laatste vers van dit hoofdstuk. Want in vers 4 stond, de mond des Heren der Heerscharen heeft dat gesproken. Maar vers 14, en dus het hele hoofdstuk, eindigt met, en ze zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. En weet u, zo'n kinderbakken, dat heb je nodig om te spreken. Want je kunt niet spreken zonder die onderkaak en al wat eraan vastzit. De onderkant, de lippen, de tong, de tanden enzovoort. Dat heb je er allemaal bij nodig. Je moet bewegen, dat is trouwens leven, beweging, hè. Je moet bewegen om woord te kunnen voorbrengen. En het punt is dat hier dus in dit hoofdstuk gesproken wordt over het verschijnsel dat God, oftewel de Heer der Heerscharen, gesproken heeft en ook zou spreken, maar dat aan de andere kant er zoveel ongelovigen zouden zijn, met name zelfs binnen Israël, die deze Heer der Heerscharen, de rechter Israëls, op het kinderbakken zouden slaan. Dat wil zeggen, zij beliefden zijn woord niet. Want dat is de hele gedachte. Ik heb van boksen geen verstand hoor, want ik heb van die kleine handjes, dus ik kan me er beter niet mee bezighouden. Maar ik weet wel dat als je een flinke mep krijgt onder je kin, dan ga je helemaal onderuit. Dan kun je natuurlijk je kaak breken. Dat is het ergste. Nou, misschien is dat wel het ergste. Ik heb er geen verstand van, gelukkig. Maar je gaat helemaal onderuit. Als dat namelijk niet meer werkt, als dat kinderbakken aangeslagen is, om het maar zo te zeggen, dan betekent het meteen dat je helemaal onderuit gaat. Hè? Zo, ja, hoe dat technisch in elkaar zit, dat wil ik vanmiddag helemaal niet weten, dus dan hoeft u het me ook niet uit te leggen. Maar ik weet wel dat dat kan, dat dat zo gebruikelijk is. Dat is een gevoelige plek. Waarom? Omdat in die onderkaak, in dat kinderbakken, kinderbak, hè, dat is een kaak, dat in die onderkaak, daarin bevindt zich eigenlijk het woord. Het is een wat raar verhaal, maar er zit ook water in, hè. In de geschiedenis van Simpson kom je dat tegen. De vertalers raken er altijd in de war. Dat vind ik altijd leuk. Die raken in de war. Want weten soms niet of het over een onderkaak gaat of over een waterbron. Maar in de praktijk blijkt daar niet zoveel verschil tussen te bestaan. We krijgen ook geen Hebreeuwse les vanmiddag, dus ik ga het ook niet uitleggen. Maar zoiets is het. Die onderkaak, daar zit namelijk de tong in. Staat voor het woord. Er staat water in. Dat is ook een beeld van het woord. Het gaat allemaal om het woord. En als die onderkaak, als dat kinderbakken beschadigd wordt, dan betekent het dat het woord niet meer komt en dat dus het leven verdwijnt. En precies zo is het met de Heer Jezus gegaan. Ze hebben hem op zijn kinderbakken geslagen. Wij lezen het ook letterlijk. Terwijl hij voor zijn rechters stond. Daar was dan de rechter Israëls die zelf voor rechters geplaatst werd en bij die gelegenheid inderdaad geslagen werd, met name op de kaak. Waarom op de kaak? Wel om hem de mond te stoppen. Om het spreken onmogelijk te maken. Omdat men zijn woord en daarmee zijn leven niet beliefde. En nadat dat gezegd is, in het laatste vers van Micha 4, komen we ineens in hoofdstuk 5, waar staat, en gij Bethlehem, uit u zal men voortkomen, die heerser zal zijn in Israël. Wel, hoofdstuk 4 zegt, die heerser zal voortkomen uit Jeruzalem. Maar hoofdstuk 5 zegt, hij komt voort uit Bethlehem. Ineens. En het is nadat gesproken wordt over dat deze rechter op het kinderbakken geslagen zou worden. En daarmee is eigenlijk precies verteld waarom dit allemaal zo is. Waarom kwam de Heer in zijn eerste komst niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem? Wel eenvoudig, omdat Bethlehem en alles wat daarmee samenhangt de uitbeelding is van de eerste komst van Christus. En dat tot in onze dagen zelfs. En Jeruzalem is een uitbeelding van de wederkomst, de tweede komst van Christus. Bethlehem is de plaats niet waar de koning is, maar wel waaruit de koning afkomstig was. Ik heb het nou over David. Maar ik had het natuurlijk ook kunnen hebben over de ware David, over Christus. David werd gevonden in Bethlehem. David werd gevonden in de velden van Efrata. Hij was niet de koning. Hij kwam er eigenlijk zelfs ook helemaal niet voor een aanmerking. Het kostte wat moeite ook om hem te vinden. Mede omdat hij zich op een andere plek bevond. Hij was namelijk achter de schapen. Als je nou praat over herders in de velden van Efrata, dan weet ik er twee. De eerste was een dame, die heette Rachel. He? Ja, die stierf daar ook, overigens, in de velden van Efrata, bij Bethlehem. En die andere, dat was natuurlijk David zelf, de herder uit Bethlehem. Maar die hele situatie van Bethlehem is een uitbeelding van de komst van Christus in vernedering en eigenlijk tot in onze dagen. De verworpene, degene die wel koning zal zijn, die ook tot koning gezalfd is, maar het in de praktijk nog niet is. Wij weten het wel, wij kennen hem ook als zodanig. Er is ook geen enkele twijfel over. De zalving heeft dan ook al lang plaats gehad. Maar de praktische uitwerking ervan heeft nog niet plaats gehad. Men wil hem niet, of nog niet. En dat is wat in dit schriftgedeelte dan ook verteld wordt. Ik weet wel, het valt niet zo op als we beginnen te lezen in hoofdstuk 4. Want dan beginnen we te lezen over het, wat wij dan maar noemen, het duizendjarig rijk. Dan lezen wij over het geopenbaarde koninkrijk van de Heer over Israël op aarde in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat in de voorgaande versen, met name op hoofdstuk 3 en voor een deel ook hoofdstuk 2, en daarna ook in hoofdstuk 5, gesproken wordt over de situatie van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Niet als de koning zozeer, maar meer als de herder. We hebben daar er straks trouwens ook van gezongen. Lied 115 was dat. In het tweede couplet zongen we wel over de koning, maar ook over de trouwe herder. O trouwe herder, neemt gij ons in uw hoede. In uw armen blijven wij wel bewaard, enzovoorts. En dan hebben we het over de herder. Maar in het daaropvolgende couplet zongen we uitdrukkelijk over: hij zal komen als vast der aarde. En laat ons de koning der aarde nu hulde bieden. Dan is het ineens de koning. Maar dat is de situatie van de toekomst. Maar voor het zover is, kennen wij de Heer als de verworpene. Maar die wel degelijk de herder is en die voor zijn kudde zorgt. Hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. In hoofdstuk 2 van Micha vinden we die woorden die spreken over de Heer die als herder ook verschijnen zal, zelfs aan Israël. Dat zijn woorden die ik bij andere gelegenheden ook al eens heb aangehaald. De laatste twee versen namelijk van Micha 2, waar de Heer als herder beschreven wordt die voor de kudde uit zal gaan. En die kudde is dan inderdaad ook Israël in de toekomst, wanneer dat Israël vanuit Petra en Bosra geleid zal worden naar Jeruzalem. Maar hoe dat ook zij, hoofdstuk 3 spreekt daarna over de verberging van de Heer. En het is een verberging die uiteraard plaatsvindt in onze dagen. Er staat bijvoorbeeld in Micha 3 vers 4: als dan zullen zij roepen tot de Heer, doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Daar gaat het om. Dat wil zeggen dat in deze hoofdstukken weliswaar gesproken wordt over een toekomstig koninkrijk, maar dat er veel nadrukkelijker in dit Bijbelboek als geheel gesproken wordt over een tijd waarin de Heer geen koning over Israël zou zijn, eenvoudig omdat Israël hem als koning niet zou blieven, hem als koning zou verwerpen. En daarom zou het volk is al in het algemeen in ballingschap worden weggevoerd. Dat is ook wat we gelezen hebben in hoofdstuk 4. Er komt wel zo'n koninkrijk. Er komt een tijd dat Sion hoger is, in overdrachtelijke zin althans, dan alle bergen. Er komt een tijd dat vanuit Sion de wet zal uitgaan en dat de Heer zelf daar op de troon zal zitten en de volken zal richten. Maar zover was het in de dagen van Micha in ieder geval niet. En bovendien zou er voor het zover was een tijd komen die niet gekenmerkt wordt door Jeruzalem, maar door Bethlehem. Niet door Jeruzalem, de stichting van vrede, maar door Bethlehem, namelijk het huis waar in ieder geval leven is. Bethlehem, het huis namelijk van het brood. En brood, u weet toch wat dat is? Wat is brood? Dus de Heer zelf. Ik ben dat brood wat uit de hemel is nedergedaald. Uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn, maar die zijn gestorven. Ze wisten ook niet wat het was. Anders heette het wel anders, hè? Dat weet u, hè? Goed. Uw vader heeft het manna gegeten, ze zijn gestorven. Maar de Heer zegt, ik ben dat ware brood wat uit de hemel is nedergedaald. En men zou van hem moeten eten, men zou aan hem deel moeten hebben. Aan hem die inderdaad in deze wereld kwam in, wat dacht u anders? In het broodhuis uiteraard. De bakkerij zouden wij gewoon zeggen, want het is gewoon het huis waar het brood verkocht wordt. Hè? Daar komt het vandaan. En uit die verworpen positie, want dat is het eigenlijk, uit die plaats die buiten Jeruzalem ligt, een kleine plaats, blijkbaar volgens Micha 5 vers 1, daaruit zal voorkomen degene die heerser zal zijn. Niet daaruit zal de heerser voortkomen, maar daaruit zal voortkomen die heerser zal zijn in Israël. Dan wordt verwezen naar de toekomst. En dat dat uitdrukkelijke verwijzing is naar de toekomst en zelfs verre toekomst, mogen blijken uit wat er nog achter staat, nog steeds in Micha 5 vers 1, wat er staat, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Het lijkt geen twijfel dat deze laatste woorden terugverwijzen naar de werkelijke oorsprong, voor zover je dat kunt zeggen, van de Messias. Die oorsprong ligt in ieder geval heel ver in het verleden. En dat is gewoon omdat hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is namelijk de eeuwige die ooit mens werd. En die zelfs letterlijk in Bethlehem geboren zou worden uit de mens. Maar die zijn werkelijke oorsprong niet heeft in Bethlehem. Maar veel verder terug zijn uitgangen zijn van ouds, namelijk van de dagen der eeuwigheid. En eigenlijk is het zo dat dit laatste deel van Micha 5 vers 1 spreekt over de dagen der eeuwigheid uit het verleden. Dat wil zeggen, wij weten niet hoe ver het was. Dat eeuwigheid betekent immers dat het onbeperkt is, dat wij niet weten waar dat begin ligt en of er eigenlijk wel een begin is. Doet er ook niet toe. Maar het betekent dan tegelijkertijd dat de uitspraak die ervoor staat, namelijk dat hij heerser zal zijn in Israël, dat diezelfde uitspraak minstens ook zo ver gerekt zou moeten worden. Niet naar het verleden uiteraard, maar naar de toekomst. En zoals de uitgangen van de Heer zijn van de dagen der eeuwigheid, zo zal zijn toekomst inderdaad zijn in de dagen der eeuwigheid. Dus niet alleen maar dat hij geboren zou worden in Bethlehem en als hij groot zou zijn, zou hij koning worden. Maar dat betekent dat hij die een eeuwig onwankelbaar koninkrijk zou oprichten als de erfgenaam van David, dat hij ook degene is die van ouds is, dat wil zeggen, zo goed als hij uit de eeuwigheid, uit het eeuwige als zodanig voortkomt, zo zal in die eeuwigheid ook zijn bestemming liggen. Dus niet maar zomaar een koninkrijk op een bepaald tijdstip en tot een bepaald tijdstip, maar in tegendeel, het is van eeuwigheid en is tot eeuwigheid. En daartussenin vinden we even Bethlehem. Waarin hij zich manifesteerde en waarin hij zich aan ons openbaarde. Dat is in het verleden letterlijk gebeurd bij zijn geboorte, maar in zekere zin is dat nog steeds zo. Want de positie van de Heer Jezus Christus in Bethlehem was niet alleen bij zijn geboorte, maar was tevens een uitbeelding van de positie van Christus nu. Die kwestie van die stal, om dat woord er maar te gebruiken, schijnt niet helemaal bijbels te zijn, geloof ik, hè? Maar die woorden over die stal en die kribben en dat soort dingen meer, die zijn nog steeds ook op onze dagen van toepassing. Maar hij zal ooit in de toekomst koning zijn. U ziet dat hier dus uitdrukkelijk gesproken wordt over de periode waarin wij vandaag leven. Daar is niet zoveel studie voor nodig om dat te kunnen zien. Want er mag dan triomfantelijk gesproken worden in de eerste vijf versen over de oprichting van dat koninkrijk. Dat neemt niet weg dat in de versen daarna van hoofdstuk 4 gesproken wordt over een tijd die Israël ook vanuit de dagen van Micha gezien nog te goed had. Want er staat dan weliswaar in vers 5 van Micha 4. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods. Maar wij zullen wandelen in de naam des Heeren, onze Gods, eeuwiglijk en altoos. Maar vers 6 stelt daar tegenover dat dat een contrast is. Dat wil zeggen, Israël zou eerst dan verzameld moeten worden uit de ballingschap. Uit de plaats waarheen het verre verstoten was. En ik zeg Israël, maar beter zou zijn om te spreken over het overblijfsel van Israël. Want er zou niet zoveel overblijven uiteraard. Dat overblijfsel is altijd die minderheid. En je moet bedenken, dat is de profetie van Micha samenhangt met de Babylonische ballingschap. Dat is niet zo moeilijk om dat te zien, want er stond er letterlijk. Dat het naar Babel gebracht zou worden, dat het naar Assur gebracht zou worden enzovoorts. Want dat staat allemaal in dit hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 5. Maar het betekent tegelijkertijd dat hier gezegd wordt dat het volk, of althans wat er van over is, daaruit terugverzameld zou worden. En dat dus voorlopig dat koninkrijk niet zou komen. Even stilstaan dan bij vers 5, waar staat, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn gods. En dan staat er het woordje maar, en dat kan een kind zien, dat is natuurlijk verkeerd vertaald, hè? Dat kan helemaal niet. Ja, grammaticaal kan dat hoor, maar uit het verband blijkt dat het niet goed is. Er moet natuurlijk gewoon zijn en. Dat staat er ook gewoon in het Hebreeuws hoor, en. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn gods. Maar dat zal Israël ook doen. Het is niet een tegenstelling hier, maar het is zelfs een overeenkomst. De volkeren zullen wandelen in de naam van hun God, maar wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze Gods. Eeuwiglijk en altoos. Al die volkeren zullen namelijk wandelen in de naam van hun God. Het zal echter blijken dat die God, ook die God der heidenen, is niemand anders dan de God van Israël. En die God is ook altijd God van Israël geweest. Pas later blijkt dat die God ook de God der heidenen is. Al staat dat niet overal. Ik meen dat ik het zojuist gelezen heb. Maar ik ben het nu even vergeten. Ik weet niet precies meer waar het stond. Maar in elk geval is het zo dat er is maar één God. En wij weten uit het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, want daar staat het gewoon in de Romeinenbrief, dat God niet is God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Hij is namelijk Heere. En niet alleen de God Israëls, maar hij is Heere der heerscharen. Dat wil zeggen, niet alleen van Israël, maar van de menigten, ook van de overige volkeren. Maar als er al één volk is, wat speciaal genoemd wordt in verband met de naam des Heeren, is dat uiteraard Israël. En dat is de strekking van vers 5. De volken zullen hun God hebben. Die God is uiteraard Jehovah zelf. Maar diezelfde God is al sinds mensenheugenis de God van Israël. En daarom wordt daar hier nadruk op gelegd. Dus er staat gewoon, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods, en wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze Gods. Eeuwiglijk, namelijk, altoos. Want dat is de strekking van die uitdrukking. Ik heb al vaker gezegd, eeuwiglijk betekent onbeperkt, maar het kan betekenen onbeperkt in plaats. Maar als er altoos bij staat, dat betekent dus gewoon altijd, dan weten we dat het niet onbeperkt is in plaats alleen maar in ieder geval ook onbeperkt in tijd. En daarom zo'n uitdrukking. Eeuwiglijk en altoos. Voor altijd. Het is namelijk dat beruchte, onwankelbare koninkrijk van het zaad van David. En als dat koninkrijk komt, als de volkeren zullen wandelen in de naam van Jehovah, de God van Israël, dan in die dagen, spreek de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen. Leuk hè, het liep maar op één been en u weet op één been kun je niet lopen. Wel hinkelen, maar dat is niet de bedoeling. Benen zijn er ook niet voor om op te hinkelen. Je kunt een poosje volhouden, maar dat is niet best. Het zijn er twee. Israël hinkte maar op één been. Israël ging de weg van de mens. Als je het mij vraagt, hinkte het dus op het linkerbeen, maar goed. We staan er allemaal niet precies bij, maar ik denk dat dat zo is. Hè? Het hinkt op het linkerbeen. Maar men heeft twee benen. We zouden beide moeten lopen. Israël koos de ene kant, maar er was ook een andere kant. En in de toekomst zal die andere kant eer bewezen worden. Dat wil zeggen, de Heer zegt dat hij in de toekomst haar die hinkende was, zal verzamelen. En haar die verdreven was, vergaderen. Als het verdreven is, betekent hetzelfde als hinkelen. Dan is het ook maar één kant op gegaan, hè? Zo. Zo eenvoudig is dat. Maar haar die verdreven was zal vergaderd worden. En haar die ik geplaagd had, zegt de Heer. En die ik geplaagd had. De Heer had plagen gebracht over Israël. Maar diezelfde Heer die plagen bracht over Israël, zal ook datzelfde Israël verlossen. Als het zich tenminste keert tot degene die het slaat. Dat staat in Jesaja natuurlijk. Maar het gaat erom dat die plagen die de Heer over Israël brengt tot doel hebben dat het volk zich zou bekeren tot de Heer, opdat de Heer het zou verzamelen. De Heer zelf, waar hij het zou vergaderen uit de heidenen. Dat staat er ook, vers 7. Ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Het zijn bijna dezelfde woorden die Jozef gebruikt als hij zich aan zijn broers bekend maakt. Want zegt hij, de Heer heeft het zo gereden, heeft mij in het leven behouden door de grote verlossing, opdat ik u tot overblijfsel zou stellen. Dat zegt Jozef als hij zich aan zijn broers bekend maakt. En zo zal het in de toekomst zijn als de Heer zich bekend maakt aan zijn broers, aan Israël. Want het is de Heer Jezus zelf die Israël tot overblijfsel stelt. Die zorgt dat het volk in stand gehouden wordt en dat dit overblijfsel inderdaad verzameld zal worden. Ik zal het maken tot overblijfsel. En haar die verre heen verstoten was, zal ik maken tot een machtig volk. Want zoals Daniel zegt, Daniel 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, uiteindelijk. Het mag dan zo zijn dat Israël in ballingschap zou gaan na de dagen van Micha, en dat het koninkrijk over de volken der aarde zou gegeven worden aan Babel. Nou ja, aan de Babyloniërs, het Babylonische Rijk, aan het Medo-Persische Rijk, aan het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, enzovoorts. Maar uiteindelijk zal het zo zijn dat het koninkrijk toch weer teruggegeven zal worden aan Israël. Zo staat het in Daniel 2 en hier staat het ook. De Heer zou Israël stellen tot machtig volk. Het mag dan verstrooid geweest zijn onder de heiden. De Heer zou het verzamelen en tot machtig volk maken. Er staat dan ook, en de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sions, van nu aan, dat wil zeggen vanaf dat tijdstip, tot in eeuwigheid. Want deze profetieën zijn uiteraard niet vervuld. Kan natuurlijk niet. Lijkt me duidelijk dat op dit moment de berg Sion, alleen maar die berg, de berg Sion niet geregeerd wordt door de Heere. Het is niet de Heer die koning is over Sion nu. En ook niet over Israël en zeker ook niet over de volken. Dat betekent dus dat deze profetieën nog vervuld moeten worden in de toekomst. Dat betekent ook dat deze profetieën over de terugverzameling van het volk niet vervuld kunnen zijn in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Ezra en onder Nehemia eventueel. De dagen van Zerubabel, noem maar op. Want hier staat dat als dat zal gebeuren, als deze profetie vervuld zal worden, dan zal de Heer koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, deze profetie is dus nog niet vervuld. En die moet dus nog vervuld worden in de toekomst, wanneer een gelovig, een bekeerd Israël terugverzameld zal worden van verre, vanuit de heidenen, om vervolgens geplaatst te worden onder het eeuwige, het onvergankelijke koningschap van Christus. Het zijn dus profetieën die hun vervulling zullen hebben straks in de toekomst. Eigenaardig dat er dan meteen staat, en gij schaapstoren, gij oofvelden, dochteren Sions. Er wordt over de schaapstoren gesproken. Legt in ieder geval verband met de Heer, niet alleen als de koning, maar ook met de Heer als de herder. Degene die de schapen verzamelt. En gij Ofel, der dochter Sions, dat Ofel, dat betekent een helling. Het schijnt toch zo te zijn trouwens, dat de naam Ofel gegeven wordt aan de zuidelijke helling van de berg Sion. De opgang eigenlijk. Dus als je een beetje typologie kent, is dat interessant. Want het zuiden is altijd de plaats van vernedering. En deze helling, deze Ofel, zal dan de helling zijn waardoor men uit het zuiden opklimt tot Sion. En dus tot de verhoging. Van zuid gaat men naar noord en naar het troon. En het gaat over Ofel. En wel, als je dat weet, is het interessant te zien dat het, of hoe het ook verder in de schrift voorkomt. Maar ik ga er nou niet op in. Het gaat erom dat het de weg is die omhoog voert en die leidt tot het eeuwig koningschap. Dat is Ofel. Vandaar dat Ofel hier heet Ofel der dochter Sions. Blijkbaar dus de zuidelijke helling van de berg Sion. Gij schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions, tot u zal komen. Ja, er zal komen de vorige heerschappij. Ook te vertalen met de eerste heerschappij. Dat wil zeggen, de heerschappij zoals die vroeger geweest was. De heerschappij namelijk van het huis van David. De heerschappij die weggenomen zou worden bij het ingaan van de ballingschap, maar die vorige heerschappij, die heerschappij als in het eerst, want zo is het ook te vertalen, die zal teruggebracht worden naar Jeruzalem. Precies de strekking ook van al die hoofdstukken in Daniël. Het koningschap zou weggenomen worden van Juda en van Jeruzalem, maar het zou weer terugkeren. En we wachten nog steeds op de letterlijke vervulling van deze profetie. Maar in de woorden die nu volgen wordt gesproken over de tussenliggende periode. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de tijd die voorafgaat aan de verschijning van Christus in heerlijkheid en de bekering van Israël. Het zal duidelijk zijn dat in die periode ook de gemeente tot stand komt en dat ook de dagen waarin wij leven nog deel uitmaken van deze tijd. Daarom staat er ook: nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Dat is aardig, hè, die vraag. Is er nou wel of niet een koning? Als God beloofde dat hij komen zal, is hij er dan? Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat benadert. En in onze bedeling is dat al helemaal waar. Want is de Heer Jezus nou koning of niet? Daar draaien bijna alle theologische discussies om, hoor. Er zijn nog andere discussies, maar die zijn niet theologisch. Dus daar gaat het. Nee, maar als het echt iets met God te maken heeft en dus echt theologisch is, gaat het gewoon ook daarom. Is hij nou al of niet koning? Leven wij in het koninkrijk of niet? Het is maar de vraag van welke kant je komt. Hè? Van welke kant je het bekijkt. Is er geen koning onder u? Ja, dat wel. Hij heet alleen niet zo. Maar is er wel. En wij kennen hem ook als zodanig. Daar gaat het maar om. Wij kennen de Heer die met eer en heerlijkheid gekroond is. De wereld kent hem zo niet, maar wij kennen hem. En met een beetje kennis van het woord zien wij hem zelfs. In het licht van het woord zou ik moeten zeggen, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De wereld kent hem zo niet, maar wij wel. Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende heeft aangegrepen? Waar is de raadgever van Israël? Waar is degene die zijn raad bepaald heeft over Israël? Wel, is heel eenvoudig. Die heeft zijn aangezicht verborgen, zoals hoofdstuk 3 vers 4 zegt. Want men heeft de raad Gods, men heeft de raad van deze wonderbare raad, van Christus dus, men heeft die raad verworpen. Men heeft gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Men heeft de weg die God bepaald had afgewezen. En nu is de vraag, is er geen koning? Ja, als je een gelovige bent, wel. Maar als je hem verwerpt, wel, dan is er inderdaad geen koning. Dan is er ook geen raad. Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Het lijkt me duidelijk dat deze smart van Israël tot vandaag aan de dag nog steeds bestaat. Ik geloof dat we hier te maken hebben met een van de grootste geheimen, zou ik misschien moeten zeggen, van het antisemitisme. Het zogenaamde antisemitisme. Van de haat tegen het Joodse volk. Het is in barensnood. Smart heeft er aangegrepen. Waarom? Omdat er geen koning is onder Israël. Omdat de raadgever vergaan is. Omdat er geen troon staat in Jeruzalem. En omdat er geen tempel staat. En toch is er een tempel. Toch is er een koning. Toch is er een kroon. Toch is er een raad. Maar men heeft hem verworpen. En als gevolg daarvan verkeert men in deze smart, waarin wel degelijk gebaard wordt. En dat is een ander geheim, om het zo te zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen verborgenheid. Dat is een ander geheim van deze tegenwoordige bedeling, waarvan gezegd wordt dat Israël inderdaad in smart is en in pijn om te baren, maar waarin ook inderdaad gebaard wordt en waarin namelijk de gemeente geboren wordt. En dat is waarop hier ook gezinspeeld wordt. Dat vindt u dus niet alleen maar in Openbaring 12 of zo. Of ook alleen in Jesaja 66, wel nee. Er zijn vele schriftplaatsen die daarover spreken. Alleen men zit er niet, men denkt al dat het een eenvoudig beeld is van pijn. Maar het gaat niet alleen om pijn, het gaat inderdaad om smart van de barende vrouw. Er wordt ook inderdaad gebaard. Want voordat Israël tot bekering zal komen, voordat het koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden, voor die tijd zal eerst iets anders worden voortgebracht. Namelijk de gemeente. Dat is waarop hier gezinspeeld wordt. Wel, het blijft een verborgenheid in het Oude Testament. Het staat hier dus niet expliciet. Maar als we de waarheid van de roeping van de gemeente uit onze dagen kennen, dan herkennen we dat ook zonder meer hier in Micha 4. Er staat ook prompt in vers 10 dat tot Israël gezegd wordt: leid smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions, als een barende. Maar wat wordt er dan voortgebracht? Er staat er niet bij. Maar wij weten het. Natuurlijk weten wij dat. Wat er wordt voortgebracht is die mannelijke zoon. Uit Openbaring 12. Dat is de gemeente. Inderdaad, het is goed om te bedenken dat het lijden wat over Israël, het Joodse volk dus, komt, maar meer Israël in het algemeen, dat dat lijden, dat deze smart, samenhangt met de geboorte, de vorming, dus om zo te zeggen, van de gemeente. Duidelijk, er is dus een duidelijk verband tussen de verwerping, de terzijdestelling, en zoals het lijden van Israël aan de ene kant en de roeping van de gemeente aan de andere kant. En dat vinden we hier dan terug. Leid smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions, als een barende, want nu zult gij uit de stad heen en uit gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen. De gedachte is dat het verstrooid zal worden. Israël zal buiten de stad en dus op het veld verstrooid worden, maar meer concreet betekent het dat het gebracht zal worden in Babel. En Babel was zelfs ook volgens de Bijbel een vlak land, zonder enige verhoging, zonder bergen. Een vallei, waar je eventueel ook dorre doodsbeenderen zou kunnen vinden, volgens Ezechiël. Maar goed, dat even terzijde. We zouden op het veld, niet op de hoogte, niet op de stad wonen, maar men zou in het veld wonen. Namelijk concreet, men zou tot in Babel komen. Of tot in Assur, want dat staat in hoofdstuk 5, vers 5. Gij zult tot in Babel komen, maar en al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Want de Heer zelf zou Israël verstrooien en de Heer zelf zal daarna Israël vergaderen. Het is precies zoals in Deuteronomium 30 al gezegd werd, namelijk dat Israël tot geloof zou komen, tot aanvaarding van het woord van God en tot aanvaarding van de Messias, niet in het eigen land, maar daarbuiten. Dat wil zeggen, in de verstrooiing, in de plaats waarheen de Heer haar gebracht zou hebben. En daar ben ik terug bij het oude verhaal van enige weken geleden, het verhaal over de ballingschap. Dat is het. Namelijk, men zal de weg die de Heer wijst moeten gaan, al voert die weg ook schijnbaar de andere kant op. Ja. Ja, en ik heb het niet alleen over Israël, ik heb het ook over u en over mij. Nou, over mij en over u, als u dat liever hebt. Maar zo is het natuurlijk. Het is een weg die schijnbaar de andere kant op loopt, maar je kunt van de weg niet zien hoe je gaat. Ik herinner mij, dat is natuurlijk raar dat ik er nou aan denk, maar ik herinner mij hoe wij in de tijd in Zuid-Afrika reden met een, oh, dat mag ik niet zeggen, maar heel lang, vrij langzaam reden wij, lang niet zo hard als die jongens gisteren in Assen. Dus dat viel mee. Maar in ieder geval op een kaarsrechte weg, midden door de, nou, de hei was het niet, het heet daar anders, maar het is wel zoiets. Een kaarsrechte weg en precies aan het eind van de weg een berg. Nou, dan wij onder elkaar gokken van, en wat denk je, aan welke kant gaat hij er langs? Kon je niet zien. Je kon niet zien waar de weg heen, geen gaat. Of je aan de linkerkant of aan de rechterkant om die berg heen gaat. Ja, dat is wat raar, maar zo ziet het echt uit daar hoor. Dat is heel anders dan in Oostenrijk, dat kan ik u wel vertellen. Maar goed, hè, waar gaat hij langs? Wij weten het niet. En zo, dat geldt niet alleen in zo'n eenvoudig plaatje zoals ik u nou schilder, maar het geldt in het algemeen, je weet niet waar de weg heen draait. Ik heb met een rare route gereden hier naartoe. Het heeft me zeker 10 minuten extra gekost, want waar die weg heen draait, dat kan je niet zien. Je denkt, ik moet die kant op, dus ga je die kant op. Denk, ik moet rechts een beetje rechts, hè. Dan ga je een weg die zo'n beetje rechts gaat, maar na een paar honderd meter draait die weg helemaal naar links. En dan kom je dus niet waar je moet zijn. Je kunt het niet zeggen, je weet het ook niet. De enige manier om het te weten is via de wegwijzer. Dat wil zeggen, via de bebakening. Via de raad die bepaald is. Tegenwoordig staan er in de Flevopolder allemaal borden met platte gronden. Met kaarten van de hele Flevopolders. Dat werd hard nodig ook, want die wegen veranderen ze steeds. Ik raak er altijd de weg kwijt. Ik weet niet hoe dat zit, maar ik heb dat altijd. Maar je moet ook het plan kennen. En wat duidelijk moet zijn uit de profetie, en we hebben het ook eerder aangehaald, is dat Israël inderdaad in ballingschap gestuurd werd, maar het moest zich daar niet ongerust over maken. Het moest vooral niet denken dat dat dan het einde was, en dat het de verkeerde weg was, en dat het verkeerd zou uitpakken. Integendeel, elke keer als daarover gesproken wordt in de Bijbel, over deze weg die schijnbaar de verkeerde kant op gaat, wordt erbij gezegd, nee, het gaat helemaal goed. Dit is het, zo moet het gaan. Daniel wordt weggevoerd en zijn vrienden naar Babel, komt daar aan het hof en zo. Maar wat wordt hem gezegd? Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Je krijgt wel Babyloniërs mee, de Perzen en Grieken en Romeinen en nog enig ander. Gesnor, dacht ik. Maar in ieder geval iets wat met ge begint, natuurlijk, zo is het. Maar je krijgt van allerlei volken, maar uiteindelijk komt het toch terecht weer in Israël en in Jeruzalem. En daar gaat het maar om. En waarom dat zo moet, dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat het zo gaat. God zegt het. En als de ballingen naar Babel gegaan zijn, wordt aan hen uitdrukkelijk mededeling gedaan dat zij vooral daar moeten blijven en moeten afwachten op de verlossing die de Heer zou geven. En dat geldt zelfs tot in onze dagen. Het moet ook duidelijk zijn dat wij bepaald geen Zionisten zijn, zelfs bepaald geen voorstander zijn, op Bijbelse gronden overigens. Geen voorstander zijn van een terugkeer van het Jodendom naar Palestina. Integendeel. De Bijbelse woorden leren ons dat God zelf slechts een gelovig volk zal terugverzamelen naar het land. En voor ongelovigen is het compleet overbodig en zinloos om naar het land terug te keren, omdat het toch niet de vervulling brengt van de idealen die men heeft. Integendeel, dat kan namelijk niet. Er is maar één weg die de Heer bepaald heeft. En die weg, die gaat in die ballingschap en de Heer zal hem daaruit halen. Dat is wat hier ook gezegd wordt. En hier wordt de weg beschreven. Er zou lijden komen over Israël. Het zou in ballingschap gaan, om zo te zeggen. Maar het zou nut hebben. Daar zou namelijk wat uit voortkomen. In ieder geval de roeping van de gemeente onder andere. Maar daarna en vanuit Babel zal de Heer het volk redden, staat er in vers 10 van Micha 4. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Want dan zullen zij, ik citeer uit het hoofdstuk Deuteronomium 30, het weder ter harte nemen enzovoorts, in de plaats waarheen de Heer hen verdreven had. Daar zullen ze tot geloof komen enzovoorts. En dat mag dan gewoon een historische waarheid zijn, een waarheid die van toepassing is op de geschiedenis van Israël en zelfs de toekomst van Israël. Neemt niet weg dat diezelfde waarheid van toepassing is op het leven van ieder van ons. Het is niet anders. Het is precies hetzelfde. Een weg die voert in de ballingschap. Maar in ieder geval een weg die door de Heer bepaald wordt en leidt naar de bestemming, de uiteindelijke bestemming die de Heer ook bepaald heeft. En de verantwoordelijkheid van u en ik, van u en mij moet ik zeggen, dat onze verantwoordelijkheid is dat wij ons aan die raad Gods onderwerpen. In het algemeen, die raad Gods in het algemeen is die van de weg door dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dat weet ik. Maar diezelfde raad Gods, die kennen we ook in het bijzonder. Dat wil zeggen, diezelfde raad Gods bestaat ook voor een ieder van ons. En het is de bedoeling dat we ons aan die raad Gods onderwerpen. Want het gaat niet om de weg als zodanig, het gaat om het einddoel. En hoe die weg dan ook draait, of misschien is het een rechte weg in uw ogen, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe die weg ook gaat, dat doet weinig ter zake. Het gaat niet om hoe die weg gaat, het gaat erom of je op de bestemming komt. Ja, je kunt voor de aardigheid natuurlijk een mooie weg kiezen. Maar de vraag is maar waar die weg heen leidt. Als je niet naar huis leidt, heb je er niks aan. Dan verdwaal je alleen maar. Hoe mooi die weg op zich dan ook mag wezen. En dat is wat elk mens en zeker elke gelovige zal moeten leren. Wat ook Israël moest leren. Wat hier geleerd wordt in deze verzen is inderdaad dat Sion ontheiligd zou worden. Dat de stad vertreden zou worden zoals het later staat. Hier staat in vers 11. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die zeggen, laat ze ontheiligd worden. En laat ons oog schouwen aan Sion. Het zijn de heidenen hier die de stad zouden vertreden. Zoals later in Lucas wordt aangehaald. En in wezen gebeurt het tot in onze dagen. Jeruzalem is geen heilige stad nu. Zal het in de toekomst worden. Maar op de manier die God bepaald heeft. Staat ook. Maar zij weten de gedachten des Heren niet. En verstaan zijn raadslag niet. Dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dosvloer. Enzovoorts. Want waar het om gaat is dat weliswaar deze heidenen Jeruzalem zouden veroveren. Maar niet voor altijd. En dat dezezelfde heidenen geoordeeld zouden worden op dat het koninkrijk over de volken der aarde zal terugkeren naar diegene aan wie het oorspronkelijk beloofd was. En ik moet zeggen, dat is Israël, maar meer speciaal moet ik zeggen, dat zijn de gelovigen. Want aan hen wordt dat beloofd. En vandaar dan ook dat daarna gesproken kan worden over Bethlehem Ephrata. Ik heb al gezegd, Bethlehem is het huis van het brood. Eigenlijk een aanduiding voor de gemeente. Ephrata is dat eigenlijk ook, want het betekent zoveel als een vruchtbaar veld of zoiets. Het heeft met vruchten te maken. Met dat wat voortgebracht wordt. Eigenlijk ook met dat wat gebaard wordt. Het is wat moeilijk om het als taal uit te leggen. Maar dat vrucht, dat vinden wij terug in die F en die R achter elkaar. In Efrat, Ephrata en in Ephraim. Het Hebreeuwse pri, het woord voor vrucht. Maar diezelfde combinatie vinden we een beetje vervormd terug in het woord baren. Voortbrengen. Want die F is hetzelfde als een P, maar een zachte P is een B. En dan wordt het BR, baren. Dat wat gebaard wordt, dat wat voortgebracht wordt, is namelijk de gemeente. Dat is de vrucht van de schoot van Israël, om het maar zo te zeggen. Daar gaat het hier om. Gij Bethlehem Ephrata, wel, die is inderdaad klein. Onder de duizenden van Juda. Het is klein, het lijkt ook klein in elk geval. En naar aardse normen is het klein in vergelijking in ieder geval met Jeruzalem. Maar ik bedoel het ook overdrachtelijk. De beloften die aan de gemeente gedaan zijn, schijnen klein te zijn. Ze zien er klein uit in vergelijking met de beloften die aan Israël gedaan zijn. Want wij als gemeente kennen niet het aardse koninkrijk. Wij kennen niet de heerschappij hier over de aarde enzovoorts. Nou ja, sommigen blijkbaar. Hè? Maar dat is berust op een misverstand natuurlijk. Maar wij kennen dat niet. En toch wordt die vragend gesteld. Is dat zo? Is dat wel zo klein? En wij moeten zeggen, nee, zo klein is het helemaal niet. Integendeel, het ziet er van hieruit klein uit. Maar het is veel groter, want het is namelijk veel hoger. Dat Bethlehem, dat Ephrata, is de uitbeelding van de situatie van onze dagen. En dan wordt gesproken over degene die heerser zal zijn in Israël. En de vraag is of we hem kennen. Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan? Of kennen wij degene die als heerser over Israël zou voortkomen uit Bethlehem? En wiens uitgangen zijn van ouds? Het is heel belangrijk om dat te zien. Wij kennen een heer, een heerser ook. Niet in de eerste plaats als zoon van David. Zelfs niet in de eerste plaats geboren in Bethlehem. Maar we kennen hem die, wiens uitgangen van oud zijn. Wij kennen de eeuwige. En wij zijn verbonden niet alleen maar met de zoon van David. Maar we zijn verbonden met de zoon van de eeuwige God. En dat geeft ons inderdaad een veel hogere positie. We zijn regelrecht met deze, of door deze Christus verbonden met de eeuwigheid zelf. Dat is waaruit wij leven. En dan moet ik zeggen, dan spreken wij over de Heer niet als onze koning. Koning, bij het woord koning denken wij aan een machthebber. Iemand die zijn wil kan en ook zonder meer zal opleggen. Wel, zo kennen we de Heer niet. Maar we kennen hem wel in een gelijksoortige functie. Wij noemen het anders, maar in de praktijk werkt het hetzelfde. In de praktijk kennen wij een Heer die als onze doorbreker. Dat is ook vruchtdragen, maar goed, de Hebreeuwse les zouden we vergeten. We kennen de Heer als die doorbreker uit het eind van Micha 2 onder andere. Die voor de kudde uitgaat. Die zijn woord en dus zijn raad en dus zijn licht laat schijnen en als zodanig ons voorgaat en ons leidt naar die bestemming. Waarom doet hij dat? Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom gaat hij er de kudde voor? Waarom doet hij dat? Het was heel eenvoudig omdat de kudde de weg niet kent. Want hier mag dan de schaapskooi zijn en daar de grazige weiden. Maar de vraag is hoe je daar komt. En die herder die is onder andere noodzakelijk om de juiste weg te leiden. En we hebben een Heer die ons voorgaat, omdat wij die weg niet kennen, maar hij kent hem en hij leidt ons in die weg. En dat is, en dat moet voor iedereen duidelijk zijn, dat kan een kind ook begrijpen, dat is de reden waarom wij zo'n herder hebben. Hij leidt ons omdat wij de weg niet kennen. Die hoeven wij ook niet te kennen. Het is voldoende om het woord van de Heer te volgen. Om ons daaraan vast te houden, om daardoor te laten leiden. Dan bevinden we ons op hetzelfde niveau als Abraham. Die wist dat hij een land zou ontvangen, dat hij helemaal land zou geven. Maar hij wist niet waar het zou zijn. Hij wist niet hoe dat zou zijn. Hij wist alleen dat hij slechts hoefde te doen wat de Heer hem zei. En hij hoefde slechts te beginnen met ga uit uw land en uit uw maatschap en waar je dan terechtkomt. Nou, dat zou je wel zien. Maar hij ging zonder te weten waar hij komen zou. Hij wist niet hoe die weg zou gaan. Wij weten het ook niet. Wij weten alleen waar die weg toe leidt. Namelijk naar het land wat hij beloofd heeft. En daar hangt mee samen dat hij dus ook de weg daar naartoe bepaalt. Wat voor ons allemaal daarbij gelijk is, is dat wij slechts tot die bestemming komen via de dood en opstanding van Christus. Via de weg die leidde door de dood. Dat is vanzelfsprekend. Dat is voor ons ieder gelijk. Maar het verschil zit hem in de persoonlijke roeping, de persoonlijke weg die in ieder van ons voorgesteld wordt. En daarbij hebben wij de verantwoordelijkheid of we ook die weg willen gaan. Dat kan ik u niet zeggen. Dat kunt u mij ook niet zeggen hoe die weg zal zijn. Dat openbaart de schrift ook niet. Daar zijn geen vaste normen voor en gelukkig zijn we ook niet allemaal hetzelfde, ook niet als gelovigen. Maar het principe blijft juist overeind staan dat we slechts de Heer zouden volgen. Dat gaat van dag tot dag. We weten niet precies hoe dat gaat. Misschien is er ook niet al te veel lijn in te ontdekken, maar dat is onze verantwoordelijkheid ook niet. Onze verantwoordelijkheid is wel dat wij luisteren, zo goed als wij kunnen, naar de stem des Heren en hem gehoorzaam zijn, hem willen dienen enzovoorts. En onszelf zien als schapen van zijn kudde, opdat hij ons zou leiden naar de schaapskooi. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij onszelf. Of wij luisteren of niet. En als wij ons daartoe rekenen, als wij naar hem luisteren, dan kan het best zijn dat we af en toe om de weg verdwalen. Maar dat is niet erg. Want u kent het verhaal van die herder die precies zijn schapen telde. Hij kende ze bij naam en hij zocht ze ook op en hij zorgde dat ze kwamen waar ze wezen moesten. Zie, dan hebben we geen enkele zorg, uiteindelijk. En dat is het woord van troost wat we op alle mogelijke manier uit de schrift ontvangen. Men gaat dan naar Babel, men gaat dan het land uit. Men weet niet hoe die weg zal zijn, maar men weet wel degelijk waar de bestemming is. En dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Kortom, degene die naar zijn woord horen. Zullen we danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor dat woord wat tot ons gekomen is. Dat woord wat ons geleid heeft, dwars door de dood. Het woord wat ons getrokken heeft uit de duisternis van de tegenwoordige boze wereld. En wat ons geplaatst heeft in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Wat ons geplaatst heeft in het licht. We danken u, Vader, dat u ons ook zo'n herder, zo'n goede herder geschonken hebt. Een herder die niet zichzelf zoekt, maar die zijn leven geeft voor en zelfs aan de schapen. We danken u dat we mogen weten dat u ons allen bij name kent. En dat u bij ons betrokken bent. Dat u zichzelf inleeft en in kunt leven in onze gedachten. In onze zekerheden en ook in onze onzekerheden. En we danken u, Vader, dat u ons deze hoge priester geschonken hebt. Die ook zelf vlees- en bloeddeelachtig is geworden. En die ook zelf met zwakheid omvangen geweest is. En daarom juist onze noden kent en daarin kan voorzien. En we danken u, Vader, dat we als gelovigen ons daaraan, aan uw woord, maar ook aan deze hoge priester mogen overgeven. We danken u dat we hem kennen die als koning zal heersen, die koning zal zijn in Israël en te midden van de volkeren in de toekomst. Dat we hem tegelijkertijd kennen als de goede herder, de verlosser, die ons behoudt ook in deze tegenwoordige tijd. We danken u, Vader, dat we ons daaraan mogen overgeven. Dat we niet hoeven te rekenen, zelfs niet moeten rekenen, zoals de wereld rekent. Zoals de wereld rekent met zorgvuldigheden van deze eeuw. Maar we danken u dat we ons mogen overgeven aan uw werk, uw plan, uw roeping. Die hemelse roeping die ook wij deelachtig geworden zijn. We danken u, Vader, daarom dat we deze middag uw woord mochten horen. En we willen u vragen of u ons inderdaad op deze wijze wilt leiden. En wanneer we dat vragen, doen we meteen een beroep op het woord wat u gesproken hebt. We danken u, Vader, dat het uw beloften zijn dat u dit zult doen. Omdat u weet wie wij zijn. Hoezeer wij deze kracht van omhoog en deze leiding van de herder, dit woord van uw raad nodig hebben. En daarom willen we ons daaraan overgeven. We danken u, Vader, dat u ons leidt naar die bestemming. Dat u onze overste leidsman bent. Dat u ons brengt naar het beloofde land, opdat we zouden ingaan in uw vreugde. Wij danken u, Vader, en willen daarom ook de dagen die voor ons liggen bij u brengen. Wees u ons nabij, de plaats waar we ons bevinden, bij alles wat wij doen, opdat alles mag strekken tot de verheerlijking van uw nooit volprezen, maar eeuwige naam. Amen.